Ja, Vader God, dank u dat we hier vanavond mogen zijn. Dank u voor iedereen die gekomen is. En ook wil ik bidden voor de mensen die nog onderweg zijn. Dat ze hier veilig zullen komen en dat ze een plekje hier mogen vinden. Dank u wel voor deze mooie zus hier naast mij. Dank u wel voor alles wat u haar heeft gegeven naar leven. Wat u haar heeft geleerd door onderwijs dat zij zelf heeft gevolgd. Maar ook gewoon door het leven zelf. Door de processen waar ze zelf doorheen is gegaan. Vader, ik bid of u Michelle wil vullen met uw wijsheid. Dat ze uw woorden mag spreken tot ons. En Vader, ik bid voor ons dat we onze harten mogen openen voor wat u ons wil vertellen. Zodat we iets mogen ervaren van die rijke zegen die u voor ons in petto heeft. Heer, open onze ogen, open onze oren. Zodat we echt vandaag een cadeautje van u mogen ontvangen voor ons leven. Amen.
Het is heel leuk om hier te zijn. In Groningen. Het was wel een eindrijden. Maar ja, Nieuw-Zeeland is nog verder, hè? Ik ga even proberen of ik kan connecten met mijn... Misschien kan je die laptop op de randje zetten. Kijk even of dat lukt. Leonie, hè, die heeft me voorgesteld. Maar dat is wat je doet. En jullie hebben vast nieuwsgierige vragen over mij. Wie heeft een nieuwsgierige vraag? Of mag dat niet in Groningen? Niemand heeft een nieuwsgierige vraag? Goh, ik zou echt alles willen weten. Of niemand durft. Nee, echt niet. Jullie durven, ja. Waarom ben ik vanuit Nieuw-Zeeland hierheen gekomen? Dat vraag ik me soms ook af. ik ben hier eigenlijk nu 15 jaar. En mijn man is Nederlands. Dus ja, daar is het gewoon een half 50-50 keus, hè? Waar ga je wonen? Wij hadden 10 jaar, ben ik niet te hard? Wij hadden 10 jaar in Nieuw-Zeeland gewoond, getrouwd en dan naar Nieuw-Zeeland gegaan, direct na ons bruiloft. En daar hebben we 3 kinderen gekregen. En op een gegeven moment stonden we voor de keus, wat gaan we doen? We liepen een beetje vast waar we waren. De roeping die God op ons hart had geplaatst, kon er niet helemaal tot uiting komen in de plek waar we woonden. En dus we wisten of we moeten hier weg, willen we dat gewoon gaan doen. Ja, en als we weggaan, waar gaan we naartoe? Gaan we naar een andere plek in Nieuw-Zeeland? Of gaan we ook de shift maken terug naar Europa? Want we hebben eigenlijk ons altijd geroepen gevoeld voor Europa. Toen ik... Voordat ik mijn man ontmoette, was ik met jeugd met een opdracht. Ik woonde in Ede voor 3 jaar. En voor die tijd in Malta. En ik weet nog heel bewust in die jaren dat ik ook... Ik voel echt een roeping van God voor Europa. En ik wilde dat niet. Ik weet nog een keer dat ik zei van... Ja, Heer, u mag mijn paspoort hebben. Maar ik vind het heel vervelend om het op te moeten geven. Dus ik denk dat allemaal ook samenkwamen op een punt waar we dachten van oké, we moeten verhuizen. Oké, dan maar Europa. Dan maar terug naar Nederland. Ging een beetje zo. Is het, En God heeft het echt wonderlijk bevestigd. Dat was heel bijzonder. Dus wij maakten de keus. En toen kwamen er echt bovennatuurlijke bevestigingen van dat keus. En dat was ik heel blij mee, want ik vond het eerste jaar heel erg moeilijk. Dus dat was heel, heel veel bodem. Nog 2 nieuwsgierige vragen.
Waarom heb je zo lang in Nieuw-Zeeland gewoond?
Jij mag niet. Ja. Ik ken Rudy.
Nieuw-Zeelandse van de Hollandse mentaliteit.
Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik ben voor het laatst hoe zeg je dat? 6 jaar geleden in Nieuw-Zeeland. En ik ben 15 jaar weg en in die 15 jaar 3 keer terug geweest. 1 keer voor een week en 2 keer voor een maand of zo. Dus ik antwoordde het mezelf als Nieuw-Zeelander. Mag dat? Niet als de hele bevolking. In Nieuw-Zeeland zijn de mensen die naar Nieuw-Zeeland zijn geëmigreerd, de Nederlanders, zijn bekend als harde werkers. En ik durf het niet te zeggen. Ja, mag ik het zeggen? Harde mensen. Ja, harde mensen. Ja. En ik denk dat dat komt doordat je moet echt heel erg wat doen om te emigreren. Weet je wel, je laat echt alles achter je. Dus je moet echt, het kost je wat. En Nieuw-Zeelanders zijn een beetje vlierenfluiten. Weet je, zoals mij, van, oh joh, het maakt allemaal niks uit, lang leven de lol. En Nederlanders zijn harde werkers en heel conscientieus. En dat komt over naar die vlierenfluiten Nieuw-Zeelander als hard. Dus ja, dat is een eerlijk antwoord op je vraag.
Hard voor jezelf of voor de
ander? Beide. Ja, beide. Het gaat altijd samen, hè? Ja, ja. Maar ze komen ook, ze zijn ook bekend als heel erg betrouwbaar. En dat alles wat ze doen is excellent. Ja. Nou, dat is toch mooie eigenschappen. We hebben elkaar nodig. Jullie hebben ietsje meer van mijn vlierenfluiten, lang leven de lol. En ik heb meer van jullie conscientieus, hoe noem je dat? Goede werkethiek. Ja. Ja, ik ben helemaal vannacht goed. Ja, ik eet van 2 wallen. Het hangt er vanaf van de situatie. Ik heb 2 paspoorten, dus ja. Soms voel ik me echt nu Nederlands. En de dingen van de Nieuw-Zeelanders irriteren me mateloos. En andersom ook, dus... Beide. Er was nog 1 vraag, mocht. Daar, achterin.
Wat was het mooiste wat je afgelopen jaren
gegeven hebt? Het mooiste of moeilijkste?
Mooiste.
Man, hele jaar. Ja, daar moet ik echt diep over nadenken, want er zijn meerdere dingen. De dingen die ik heel mooi vind, die me echt raken. Ik doe ook relatietherapie, is wanneer ik een vechtende stel die klaar zijn om het op te geven en staan op de punt van een scheiding, wanneer ze weer verliefd op elkaar worden. Ik denk dat dat de mooiste dingen is die ik ervaar. Dat is echt Disney. Weet je wel? Elke keer opnieuw. En er zijn ook heel veel dingen die mij raken. De beelden na de MH17 met de auto's. En dat Nederlanders dan samenkomen en echt voor elkaar zijn op die momenten. Dat raakt mij ook. Maar er zijn zoveel dingen die me raken. Maar wat het mij het meest raakt altijd is wanneer mensen verbinding en connectie met elkaar maken. En wanneer God dat doet. En wanneer mensen daar ja tegen zeggen. Dat is echt zo mooi. Ja. Maar er zijn vast andere dingen die ik vergeten heb. Nou, ik ga beginnen. Jullie hebben ik wil eerst even deze logo laten zien, de eerste dia's. Hier zie je groundwork. Toen ik naar Nederland, ik ben psycholoog en therapeut. Ik heb mijn eigen praktijk en ik werk met relatietherapie, maar ook met individuele therapie. Christenen vooral. Ik gaf ook les in psychotherapie, dus ik heb ook studenten gehad in therapie die geen christen waren. Maar voor zeg maar 75 tot 80% van mijn cliënten zijn christen. En dus wanneer ik praat met iemand, dan kom ik heel diep in iemands ziel. Dus ik kom ook heel veel overtuigingen tegen, die mij verrassen soms als vreemdeling, als allochtoon. Die voor mij niet, die zitten niet in mijn ziel. Want in Nieuw-Zeeland hebben we andere foute overtuigingen. Dus dat helpt mij om te kijken naar de cultuur. En ook te kijken van waar loop je dan tegenaan. En een van de dingen die mij opviel toen ik naar Nederland kwam 15 jaar geleden, was dat in mijn beleving, en ik zeg het bescheiden, want ik kan alleen spreken vanuit mijn beleving, liep Nederland, christelijk Nederland, achter op de Engelstalige wereld, op het gebied van emotioneel en psychische gezondheid, vanuit een Bijbelse wereldbeeld. Voor mij als Engelstalige persoon, die gericht was op psychologie en pastoraat, was het heel normaal dat psychologische principes die ontdekt waren door de wetenschap van de psychologie geïntegreerd werd met een Bijbelse wereldbeeld. Het was niet of-of. Het was niet of God vertrouwen of naar de psycholoog. Het was God vertrouwen door naar de psycholoog te gaan. Het was niet of kennis over grenzen, over hoe je omgaat met negatieve emoties, hoe je omgaat met trauma, of de Bijbel lezen. Het was beide. Het was niet of aan jezelf werken, of helemaal op een bovennatuurlijke manier God dat laten doen. Het was beide. En dat was voor mij heel gewoon. En dus toen ik naar Nederland kwam, en mijn man is ook 15 jaar voorganger van onze kerk geweest, dus wij kwamen overal, dacht ik, was ik vaak verbaasd. Het voelde hier alsof christenen in Nederland daar op dat vlak achterliep. Ik hoorde dingen die ik nooit eerder gehoord had. En ik merkte dat mensen weerstand hadden tegen bepaalde dingen. It was like, huh? Zo'n innerlijke reactie. Ik probeer het niet aan mijn uiterlijk te laten schijnen, maar dat lukt me niet altijd. En dus daarom heb ik Stichting Groundwork opgezet, om daar iets aan te doen. Want ik geloof heilig in de principe, dat wat je irriteert en frustreert, ben je geroepen om iets mee te doen, anders moet je je klep dicht houden. Dus, niet mopperen, maar iets doen. En dat Stichting Groundwork komt vanuit die principe. En daar zie je op de logo, dan zie je de groundwork is een soort boom met wortels. En dat groene bolletje is de takken, de bladeren, de vrucht als het ware. En dat komt uit het principe dat ik geloof en dat verandering en groei en ontwikkeling en heling is niet helemaal van jou af, hangt niet helemaal van jou af en van jouw inspanning. En het hangt ook niet helemaal van God af en zijn inspanning. Het is een samenwerking. Wij zijn co-werkers, medewerkers. Wij zijn geroepen om samen met hem te werken als partners. En in een relatie. En dat is dat integratie waar ik het over had. En dus de groundwork is vanuit de principe van en ik ga het voorlezen als het mij lukt. Kijken. Nog niet. Nou, de tekst ga ik zo meteen voorlezen over de saaien. Van de saaien die saait zaad. En de zaad valt in de grond. En aan de hand van hoe de grond eruit ziet en wat het is, brengt het geen vrucht voort, gaat het dood. Of brengt het een beetje vrucht voort, of brengt het heel veel vrucht voort. En dat is een samenwerking tussen de zaad en de grond. De zaad, het leven van God, zit in de zaad. Daar kan jij niks aan doen. Jij kan geen leven uit je duim tuigen, nee, zuigen. Dat kan niet. Je kan jezelf niet groter maken. Je kan jezelf niet, dat lukt jou niet. Dus het leven van God zit in de zaad. Dat is Gods stuk, het leven. Maar de grond is ons stukje. Dat hangt van ons af. Wat wij doen met de grond van ons hart. Is het vol keien en is het arm, dat er geen sporenelementen zijn? Is het vol onkruid? Is het verwaarloosd? Is het geploegd of is het nog hard? Weet je, dat is onze verantwoordelijkheid. En soms kunnen wij de vruchteloosheid of die onvruchtbaarheid in ons leven, kunnen we God de schuld geven. Maar hij kan zeggen, joh, maar ja, kijk naar de grond van je hart. Heb je het geploegd? Is je hart besneden? Zit er bagage in van het verleden? Heb je gezaaid? En dus je moet echt weten, wat is nou Gods verantwoordelijkheid en wat is nou jouw verantwoordelijkheid? En ben je bezig om de goede dingen te doen? Zo vindt verandering plaats. Ik ga een heleboel dingen zeggen vanavond. Ik heb nog 1 uur en 5 minuten, zie ik. Dus er is ook, besef ik me heel goed, dat er een heleboel dingen zijn die ik niet kan zeggen in de tijd. En ik hou erg van nuances, ik hou erg van onderbouwing. Zowel theologische onderbouwing als psychologische onderbouwing als wetenschappelijke onderbouwing. Dat gaat me allemaal niet lukken. Dus ik bied bij voorbaat aan mijn excuses dat ik dat niet kan doen. Maar als je meer over wil weten of meer onderzoek naar wil doen, is die training, dat is op slide 2, een goede mogelijkheid. Daar wordt getraind in de principes waarin ik lesgeef. Er zit ook wat meer informatie, veel meer informatie in het boek Ik Kan Veranderen. En dat kan je ook, daar is een tafel daarachter, kan je eentje meenemen met een machtigingsformulier. Dus als je vragen hebt, en ik hoop dat je na vanavond een heleboel vragen hebt, dan kan je die twee manieren, en er zijn ook vast andere manieren, kan je kijken. Wij zijn inderdaad over een tijdje hier in Groningen als groundwork, en dat is 2 jaar geleden dat wij hier waren, toch? Zei jij, zei iemand? Ja. Oké. Okay. Laten we kijken. Deze 2 teksten, Johannes 13, vers 34 tot 35, is een prachtige tekst. Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Romeinen 13, vers 8, wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Wie die andere lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Weet je, wij kunnen als christenen heel erg ons inspannen, heel erg bezig zijn om het goed te doen, om een goed leven te leiden, om echt de Bijbel te lezen als een soort regelsboek van wat wordt allemaal van mij verwacht. En een soort checklist, wat doe ik wel goed en wat doe ik niet goed. En hier zie je dat Jezus zegt van tegen zijn discipel, ik geef jullie een nieuw gebod, iets nieuws. Niet de hele Torah, niet de hele wet wat jullie kennen, maar iets nieuws. En dit is de wet van de liefde. En dan zie je in Romeinen 13, vers 8, zei ik, volgens mij, dat wanneer wij elkaar lief hebben, dat wij de hele wet vervullen. Jezus is gekomen om zijn koninkrijk hier op aarde te bouwen. En dat koninkrijk is een koninkrijk van liefde. Het is een koninkrijk van zijn liefde. En je ziet het in alles wat hij zegt tegen zijn discipelen en ook tegen de rijke man die naar hem toe kwam en zei, wat moet ik doen om het eeuwig leven te ontvangen? En Jezus zegt als eerst, hou van God met je hele hart, ziel, mind en verstand. Hij zegt ook, heb je naaste lief als jezelf. Weet je wel, het komt altijd daarop neer. Het komt altijd neer op liefde. En wat hebben wij vaak iets lelijks van gemaakt? Wij zouden, wat wij als kerk, als lichaam van Jezus in Nederland uit zou moeten stralen, is de liefde. Daar zouden wij om gekend moeten zijn. Maar waar zijn we om gekend? Ik verkeer in seculiere kringen. En waar de kerk om bekend staat, is veroordeling. En hypocrisie. Niet altijd, maar heel vaak. Weet je wel? Goed, fout, dit, dat. Dus we hebben ergens slaan we de plank mis. En een discipel van Jezus zijn, is een iemand die zich toewijdt aan te groeien in liefde. Als je geen andere doel voor je leven hebt, is jouw doel van, Heer, ik wil meer op u lijken. Ik wil bekend zijn om de liefde. De liefde voor God, de liefde voor mezelf en de liefde voor de ander. En dat is wel heel moeilijk. Het klinkt heel prachtig wat ik zeg, heel abstract, filosofisch. Maar denk aan iemand aan wie je een hekel hebt. Denk aan iemand. En als je aan niemand kan denken, aan wie je een hekel hebt, dan komt het dat je mensen aan het vermijden zijn. Je komt er gewoon niet tegen. Ja. Iemand wie je denkt, je loopt tegen die persoon aan, je ziet ze daar in de kerk en je denkt, ga toch een kopje koffie halen. Weet je? We kunnen het heel makkelijk voor onszelf maken om niet geconfronteerd te worden met de liefde. Of met dat wat in ons niet op orde is. We hebben allemaal trucjes. Maar juist dan, juist die moeilijke confrontaties met onszelf omgaan, is de groeien in de liefde waar Jezus het over had. Even kijken of ik... Ja. Even naar dia... Maar hoe doen we dat? Hoe groeien we? Hoe zorg ik ervoor? Want dat van binnen, wat bij mij allemaal borrelt aan nare gedachten, aan pijn, aan ellende, aan dat soort dingen. Hoe zorg ik ervoor dat ik daar een groei? Dat ik volgend jaar hele volwassene, meer liefdevol ben dan wat ik nu ben. Hoe gebeurt dat transformatieproces? En dan kan je even doorklikken, Jochem, van de volgende dia. Oh ja, daar kom ik zo meteen op. Volgende. Oh. Even terug naar dia 4. Die heb ik geskipt, of niet? Is dat dia 4? Ja. Is dat dia 4? Nee. Die is 4. Oh ja, ik heb een oude PowerPoint. Ik heb helemaal zitten shuffelen. Degene... even met de Bijbel en de toverstok. Die. Zie je hem? Nee. Ja, nog een keer. Ja, deze. Is er een andere antwoord? Hoe doen we dat? Want heel vaak wat wij nu doen, is wij, ik kan doorklikken, is wij hebben twee extremen in het lichaam. Op dit moment. We hebben de kant, ik noem het oneerbiedig, de kant van de magie. En ik bedoel echt die extreme versies daarvan. Hoor me goed. Die extreme versies van wanneer iemand altijd gefocust is op de quick fix. Op de bovennatuurlijke oplossing. Dat God, dat iemand probeert God naar zijn beeld te maken. Weet je wel, aan de hand van formules. De hypes die langskomen. Als je maar dit doet, als je maar dat doet, dan heb je je wonder. Als je maar op die manier bidt. Als je maar op die manier bevrijdingspastoraat. Als je maar op die manier voorbeden gaat doen. Als je maar op die manier... Ze komen vaak in 10 jaar golven langs. Dat bedoel ik door de magie. Eigenlijk is het onze manier om iets vast te pakken. Want als ik dat doe, dan komt het goed. Dat is hoe magie werkt. Hè? Als ik die toverspreuk uitspreek, dan heb ik controle. En dat extreme kant is die ene kant van de continue line. En die andere kant is de kant van de religie. Nou, ik kan niks van God verwachten, ik moet het allemaal zelf doen. Dus als ik maar echt harder mijn best doe in eigen kracht, dan word ik liefdevoller. Als ik me harder vast, als ik harder bid, als ik 2 keer in de week naar de dienst ga, als ik elke dag zoveel uren uit de Bijbel lees, een uur stille tijd, als ik me... Kennen jullie dat? Die split? Ja, en beide mensen worden, en ik heb die mensen gezien in mijn praktijk, beide komen uit op teleurstelling. Of mensen gaan koppig door. Want wanneer we, en dan mag je naar de volgende dia, wanneer je alleen maar een hamer hebt, lijkt alles op een spijker. Dus als jouw enige antwoord op zo verandert een mens, zo leert een mens, zo ontwikkelt een mens, dan alles wat je ziet, als je de enige waar je in gelooft is bevrijdingspastoraat, dan of demonie, dan is alle problemen een demon. Als die enige wat je hebt in je gereedschapskist harde bidden, dan is alles een voorbedenzaak. En dan, als alles wat je, de enige wat je hebt in je gereedschapkist is, iemand is niet genoeg bekeerd, dan is alles zonde. En daar lopen mensen vast als christenen. Soms zijn de problemen multidimensioneel. Je hebt veel meer in je gereedschapskist om tot transformatie te komen. Dan mag je naar de volgende dia. En dit is een prachtige tekst die gaat over transformatie. 2 Korinthe 3, vers 16 tot 18. En hou in je achterhoofd van hoe verander ik? Hoe word ik meer liefdevol? Hoe word ik meer op Jezus? Hoe word ik helen? Hoe word ik meer volwassen? Hoe krijg ik meer innerlijke zelfregie? Hoe word ik veerkrachtiger? Hoe word ik dapperer? Hoe word ik minder angstig? Hoe kan ik dichterbij komen? Hoe word ik meer betrouwbaar? Hoe word ik minder verslaafd? Hoe kom ik van mijn boosheid af? Hoe kom ik uit mijn depressie? Hoe krijg ik een sterkere ik? Dit soort vragen. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van het beeld worden veranderd. Dus wij veranderen door God te ontmoeten. Wij veranderen door naar Hem te kijken en in die ontmoeting. We veranderen niet door die extreme of alleen op die extreme dingen te letten. Want God doet wel wonderen. Doet wel super bovennatuurlijke dingen. Maar wanneer dat ons enige oplossing is voor een scheiding, voor iemand die ziek is, die kanker heeft, voor een kind met gedragsproblemen, voor alles, dan, en het niet gebeurt, die wonder blijft uit, wat dan? Hoe ga je dan om met lijden? Het zijn hele grote vragen. En nu loopt mijn PowerPoint helemaal door elkaar, dus ik ga gewoon willekeurig wat aantikken en kijken waar we uitkomen. Ik zoek die dia over... laat wie oren heeft goed... ik wil die dia eigenlijk hier hebben over deze dia. Over de hart. Ja, je kan het niet zien natuurlijk. Hè? Ik wil deze dia hebben. Ja, heb je hem? Kijk hoe goed die naar God luistert. Oké. Even deze. Nee, die andere. bij mij is het nummer 10. Het is de hart met de schulp daaromheen. Ja? Ja, die heb je al gezien, hè? Maar het probleem is, willen we God echt ontmoeten, dan moeten we dat stuk, niet die andere, ben ik gemeen, hè? Jochem helemaal in de stress? Nee, die ook niet. Die andere, de andere hart. Nee, die ook niet. Jullie gaan allemaal zien wat ik niet ga doen vanavond, want er is geen tijd. Ja, helemaal terug. Ja, die. Ja. Kijk, om God te ontmoeten en anderen te ontmoeten, hebben wij dat zachte, rode stukje van ons hart nodig. Want dat is de plek waar verbinding plaatsvindt. Kwetsbaarheid is de lijm van relaties. Kwetsbaarheid is de lijm van verbinding. En wij zijn allemaal geboren met zachte harten. Kwetsbare harten. En door te leven in deze wereld van pijn en ellende, waar de zonde is, waar wij zondigen, waar anderen zonderen tegen ons, waar de ziekte is, waar de gebrokenheid is, waar er een heleboel ellende is, wordt dat zachte deel van ons hart wordt gekwetst. Wij worden verlaten, wij worden verraden. Wij worden uitgescholden, wij worden misbruikt, geslagen, letterlijk en figuurlijk. We lopen littekens op. En wat wij doen als mensen, is dat kunnen we niet verdragen. Dus we bouwen een soort beschermingslaag daaromheen. En dat zie je zo mooi op deze hart. En dat beschermingslaag die beschermt ons om nog meer die blauwe plekken op te lopen. En kennen jullie dat tekst van... in Jeremia 17, vers 9. De hart is onbetrouwbaar en totaal verdorven. Zoiets. In het Engels zegt het, the heart is desperately wicked and deceitful. Kennen jullie dat? Kennen jullie dat niet? Wie kent het? Oké, ja. En dat tekst is heel vaak gebruikt van je moet niet luisteren naar jezelf, want je hart is onbetrouwbaar. En wat mij opvalt in Nederland is dat Nederlanders vinden het moeilijk om naar hun eigen hart te luisteren. Christenen. Ze vinden het moeilijk om naar binnen te kijken, om echt te kijken wat er is. En ik denk dat dat komt doordat wij dat tekst hebben gehoord, of een van de redenen, waardoor wij bang zijn. Want als ik echt ga luisteren naar wat van binnen bij mij leeft, dan is het allemaal slecht. Want ik wil dingen die God niet wil. En we gaan een kleine oefening doen vanavond, zodat jij vanavond kan leren luisteren naar je hart. Want dat is één tekst over het hart. Maar er zijn veel meer teksten door de Bijbel heen die positief over het hart zijn. Wij worden opgeroepen in Spreuken 4 om ons hart te waken, want het is de bron van het leven. Jezus zegt dat waar de hart vol van is, komt uit de mond. Hij zegt dat hij in Jesaja, waar heb ik die? Even kijken. Nou, dat is nu allemaal, dat is echt allemaal door elkaar, dus ik ga het uit mijn hoofd doen. Het is een tekst in Jeremia, geloof ik, waar God zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. Mijn wet in hun hart. En dus hij schrijft zijn wetten in ons hart. En wat dat betekent eigenlijk, is wat David zegt in de psalmen. David zegt, Heer, ik verheug me om uw wil te doen. Ik verheug me. It's a delight to do your will. En eigenlijk zit dat verlangen, wanneer we een relatie hebben met God, wanneer we Christen zijn, wanneer wij wedergeboren zijn, dan is daar in ons allemaal, in de diepste van ons hart, is er een oprechte, zuiver verlangen om God te volgen. Die is er altijd. En het probleem is we moeten erbij komen. En er zit vaak een harde schulp daaraan heen. En dat harde schulp is de schulp die wij opgebouwd hebben om ons te beschermen. En we noemen dat in de psychowereld, noemen we dat de ego. Die ego die opgeblazen is. Die ego waar we proberen dingen te krijgen op onze eigen manier. Dus we proberen door bijvoorbeeld als de verwondingen in ons hart hebben te maken met waarden. Waar wij in ons leven waardeloos hebben gevoeld. Of er niet toe doen. Of niet de moeite waard. Dan gaan we door proberen in eigen kracht dingen in ons leven zover te krijgen dat wij van waarde zijn. Misschien zijn we gehecht aan een status. Misschien zijn we gehecht aan een auto. Misschien zijn we gehecht aan goed overkomen. Aan geld op de bankrekening. Misschien zijn we gehecht aan de bediening die we hebben. Misschien zijn we gehecht aan bepaalde mensen. Op de manier waar als die mens niet is, zijn we weer waardeloos. Of we proberen door controle of andere dingen. We bouwen een schulp aan ons hart heen. En weet je wat God zegt over deze schulp? Hij zegt, besnijd je hart. Snijd het. Weet je, de besnijdenis van het hart. En dat betekent, ik hoef het niet uit te leggen, hopelijk aan jullie mensen. Maar besnijdenis is wanneer je dat wat beschermend, dat laag die beschermend is, dat snij je weg. En dat wat kwetsbaar wordt blootgelegd. En het is, weet je wat het is? Het is pijnlijk. En het is eng. En zo is het ook met ons hart. Het is pijnlijk en eng. Een andere metafoor die God gebruikt is de metafoor ploeg de grond van je hart. En daar kom ik weer op de grondgebied. Al deze dingen is onze werk. God zegt, weet je wel, besnijdenis van het hart. En hij zegt, ploeg de grond. Jullie moeten het doen. En daar wil ik even naar kijken of ik het ergens kan vinden in deze zooi. Kijk eens even of ik die saaie... de tekst van de saaie. Even door. Ah ja. Zou hier kunnen zijn. Ja. En dat is in een van de evangelie. Jezus zat in een boot en de menigte was op de oever. Hij sprak hen uitvoerig en vertelde gelijkenis. Luister wat hij zegt. Hij zegt, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Dus die zaaier, hij zaaide in zijn eigen land. Het was zijn land. Iemand ging naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zand op de weg en er kwamen vogels die het opeten. En jullie kennen dat verhaal toch? Hoef ik niet allemaal te lezen. Maar het is, zo is het in onze leven. Wij worden gevraagd door God om dat zaadje uit te strooien op onze land. En dat is de land van ons hart. En het is nodig om het te ploegen. Het is nodig om sporenelementen toe te passen. Het is nodig om de rotzooi die er ligt uit het verleden op te ruimen. En wanneer we dat doen en ons hart is zacht en we hebben dat schulp afgelegd, de laagjes die hard zijn, waar het eng is om over na te denken, en dat kwetsbare wordt blootgelegd, dan kan God in dat kwetsbaarheid met zijn zaad komen en dan komt de vrucht voort. 100-voud, 30-voud, 60-voud. En dat is wat God in ons heen, in en door ons heen wil doen. En dan gaan we kijken naar, want vanavond wil ik vooral richten op luisteren. Ik ga kijken naar deze tekst. Ik zal zo meteen proberen te uitleggen welke tekst het is. Of welke dia het is. Jesaja. Het is Matthäus 11, vers 15. Jezus zei meerdere keren in zijn preken naar de discipelen en naar de fariseeën en naar mensen aan wie hij de verhalen vertelde. Hij zei meerdere keren, laat wie oren heeft goed luisteren. Laat wie oren heeft goed luisteren. Hij zei en weer in Matthäus 4, vers 23, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. En dan zei hij ook, en hij citeerde de tekst in Jesaja 42, volgens mij is het de volgende dia. Doven, luister, blinden, open je hart en ziel. Is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de Heer? Het ziet veel, maar onthoudt niets. Het heeft zijn oren open, maar hoort niets. Dat is de tekst in Jesaja. En Jezus citeert het in Matthäus 13. En hij zegt tegen zijn discipelen, die vragen hem, joh, waarom praat je in al die voorbeelden? Waarom gebruik je al die moeilijke gelijkenissen? En Jezus zegt, ik geef de mensen voorbeelden. Ze zien mij en ze horen mij, maar ze begrijpen mij niet. Zo gebeurt wat de profeet Jesaja, en dan citeert Jezus de tekst die we net gelezen hebben, al heeft gezegd over dit volk. Jullie luisteren wel goed, Jezus die citeert het net anders. Jullie luisteren wel goed, maar jullie begrijpen het niet. Jullie kijken wel goed, maar jullie snappen het niet. Dat komt doordat jullie zo vreselijk eigenwijs zijn. Jullie ogen en oren zitten dicht. Jullie willen het niet zien. Jullie willen het niet horen. Anders zullen jullie begrijpen dat jullie je leven moet veranderen. En dan zal ik jullie te hulp komen. Eindigt met God die zegt van jullie willen het niet, je wil niet veranderen. Maar als je het zou begrijpen, dan kom ik jullie te hulp. Weet je, het is moeilijk om te veranderen. Want dat hart die je zag met dit schulp, alles in jou schreeuwt, die wil ik graag nog houden. Het is niet zo leuk om kwetsbaar te zijn. Misschien ga je huilen. Misschien ga je angst voelen. Misschien ga je echt je boosheid voelen. En voor nuchtige Groningers, kan dat wel heel bedreigend zijn. Want dan heb je het niet meer hier rationeel onder controle. Maar dit is de weg van verandering. Om dat schulpje weer af te krijgen, zodat je weer contact kan maken met je eigen hart. En we gaan zometeen vanavond een kleine oefening doen. Om daar even, niet dat jullie allemaal gaan huilen. We beginnen heel klein. Aan die oppervlakte, om wat te oefenen. Dus wat betekent het? Dat betekent het eigenlijk dat God zegt, hij zegt, jullie hebben oren, jullie hebben ogen, maar je ziet niet, je begrijpt het niet, je pakt het niet. En ik denk dat jullie dat kennen. Kennen jullie dat je dan 20 jaar lang, 25 jaar lang, of 10 jaar lang, tegen je echtgenoot of je kind iets verteld hebt? over wat ze moeten veranderen, of wat ze verkeerd doen, of hoe ze het beter kunnen doen. Ja? Wie heeft dat ooit gedaan? Niemand? Ja. We zijn eerlijk met elkaar, hè? Wij zijn 25 jaar getrouwd. Ik heb 25 jaar sommige dingen gezegd tegen mijn man. Ik heb het liefdevol gezegd. Ik heb het geschreeuwd. Ik heb het bedreigd. Ik heb het in vaktermen gegooid. Ik heb een geestelijke sausje eroverheen gedaan. Ik heb het in wanhoop gezegd. Ik heb alles geprobeerd en het komt daar niet in. En dan een of andere coach komt langs en die zegt precies dezelfde dingen. Lang niet zo goed als ik het gezegd heb. En ineens zegt hij, goh, ik heb iets ontdekt vandaag. Nou, ik kan hem burgen. Wie kent dat? Ja, ja. Dankjewel. Niet alleen vrouwen, mannen. Jullie kennen, ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, dat is precies het voorbeeld dat je hebt oren, maar je kan het niet horen. Het gaat niet in. Of je hebt ogen, maar je ziet het niet. En die andere denkt van, welke planeet kom jij vandaan? Weet je, zie het nou. En dit is precies dit principe. We zijn blind, we zijn doof. En dat komt door dat schulp rondom ons hart. Spooky. Is dat zo'n aardbeving, of niet? Ja, ik kom uit het land van die aardbevingen. Hè? In Nieuw-Zeeland, als we op de kleuterschool en de basisschool, dan moet je 6 keer per jaar aardbevingen oefeningen doen. Dus onder de desk en onder de deur en allemaal naar buiten. Dus in Nieuw-Zeeland liggen we in bed en het is 5, zoveel op de richter. En zien we alle lampen swingen en denken, oh ja, gewoon een aardbeving. Draai eens om en gaan we slapen. Niet altijd hoor. Maar het is wel shaky daar. Nog een reden om te vertrekken. Waar was ik? Dus die oren heeft om te horen. Wij hebben God hulp nodig. We hebben God hulp nodig. Dat schulpje, dat schuld, dat trekken we niet vanzelf af. We hebben echt Gods hulp nodig om daar doorheen te komen. We hebben inzicht nodig. We moeten iets horen die nieuws is. We moeten hulp hebben om bij die lagen te komen waar inzicht kan komen. Waar Gods waarheid kan zakken. Anders gaan we niet veranderen. Dus wat wij hebben te doen, is dat het is nodig dat wij de grond van ons hart gaan ploegen. Die onkruid eruit halen. Dat wij sporenelementen gaan toepassen. Dat is meer te horen in de groundwork training daarover. Dat wij een goede houding ontwikkelen. En dan hebben we de zaad nodig die de levenstransformatie van binnen doet. En dat zijn de momenten van inzicht, van de kwartjes gaan vallen. En dat is een bovennatuurlijke werk, want het landt op de goede plek, op de goede moment. En de waarheid zet je vrij. Dus het is een samenwerking. Ik wil eigenlijk in jullie kleine oefening doen. Ja? Ben je daarvoor in? Ja? Anders wordt het zo'n lange avond, hè? Vind ik ook. Oké, ik heb nodig de dia, Jochem, over luisteren naar jezelf. En als je één voor één die dingen gaat doen, begin bij reactie. We gaan een oefening doen in luisteren naar jezelf. Want, om dit te doen zijn we een heel klein beetje, hebben we de hoe noem je dat ding? De spade? Niet de stofzuiger. De spade, ja, de spade, met je voet. En dan gaan we een heel klein beetje in de grond scheppen, waar de harde grond is. En dan gaan we luisteren wat er in ons hart is. En we weten dat de hart niet alleen onbetrouwbaar is. Wat het onbetrouwbaar maakt, is dat laagje daaromheen. Maar er is ook heel veel moois te ontdekken. Oké, dus ik wil dat jullie een situatie bedenken waar die van alles in je opriep. Dit is zo'n situatie waar je iets meemaakt. Misschien was het een ontmoeting met iemand. Misschien was het een conflict. Misschien was het iets waarin je overvallen werd. Of waar iets gebeurt waar je merkt dat er heel veel tegenstrijdige reacties in jezelf was. Zodat je niet wist hoe je moest reageren. Zo'n situatie. Ja, er is heel veel, ja, maar een beetje dit, weet je wel, van de, je gebeurt iets aan je van... Want je weet niet, er is van alles in je opgekomen en je weet niet waar je expressie aan moet geven. Dus neem even een paar momenten om zo'n situatie te bedenken. Luisteren naar jezelf, heb je die? Niet? Nog even doorklikken. Nog meer. Nog meer. Die zijn allemaal aan het denken, dus dat komt wel goed. Nog meer. Nee, verder naar beneden. Kom even naar Jochem even helpen. Hebben jullie allemaal een situatie? En dan wil ik dat je een pen en papier pakt. Heb je pen en papier bij je? Nee? Geen pen en papier. Oké, dan ga je met tweetallen doen. Dan zeg je tegen je buurman of buurvrouw wat de situatie was. Ja, we komen naar de kerk om te werken, toch? Niet zitten, consumeren. Weet je wat je kan doen? Je kan hier naartoe, navigator. Dan zie je alles, dan kan je scrollen. Zie? Dan kan je zien, deze is het.
Ja? Oh, die navigator, die kan er ook wel blijven? Want
die kan er blijven, lessen, ja. Precies, die blijf je en dan kan je scrollen met twee vingers.
Okay. Ja? Ja.
En dan kan je één keer klikken, Jochen, dan komt die reactie op. Oké, heeft iedereen een situatie? Oké, dan ga je vertellen wat je reactie was. Maar ik ga een voorbeeld geven eerst, wat mijn situatie was. Om een voorbeeld te geven. Het hoeft niet zo extreem te zijn als deze voorbeeld. En mijn dochter is net... een jaar en een kwart of zo getrouwd. En een paar maanden geleden, dus ze was net 8 maanden getrouwd of zo, of weet ik niet meer, al die nummers, maar in ieder geval waren wij bij haar, hun. En ze zei, mama, ik ben zwanger. En ik deed... Want er was van alles in mij te horen. 6 stemmen. De eerste was, nee, daar gaan mijn vlieren fluiten jaren. Je moet even wat context weten omheen, voordat je snapt waarom dat mijn reactie was, de hardste stem. Dat was omdat ik heb 3 dochters en 2 weken geleden heb ik eindelijk de jongste net uit huis geschopt. 18 jaar na de universiteit. En ik zei tegen mijn man, I am done with mothering. En ik hou van mijn kinderen, ze staan allemaal goed in het leven, we hebben een geweldige relatie. Maar 3 dochters, die jatten je kleren, je make-up, laten rommel van hier tot Tokio achter zich. Helpen met dit, helpen met dat, helpen met dat. Ik was er gewoon helemaal klaar mee. Empty nest, bring it on. Ik was echt helemaal aan het verheugen op die empty nest. Ik had een jaar pret van... Oh, als ze uit huis is, weet je wel, zeeën van tijd. Alleen mijn eigen rommel om op te ruimen. Niemand die roept, mama, kan je mij helpen? Ik dacht, ik was echt helemaal klaar voor. En dan hoorde ik dit en ik dacht, je hebt ze net allemaal uit huis. Beginnen ze overnieuw met vermenigvuldigen. Weet je wel? Dus mijn eerste, en ik weet niet, jullie vinden het grappig, maar ik was echt... Ik had echt verheugd, nou, 5 jaar, ze wachten 5 jaar. Dan heb ik echt, weet je wel, dan word ik klaar om oma te zijn. Dat dacht ik. Dus ik had helemaal in mijn hoofd, geen kinderen thuis. Dan ga ik echt met Chris, gaan we gewoon vlieren fluiten, maakt niks uit. En ik kan niet, blijkbaar die oma van binnen is nog niet geboren. Dus ik kan niet verschil voelen tussen moeder van een baby en oma van een baby. Iedereen zegt dat het anders is, maar op dat moment toen ik het hoorde, dacht ik, oké, dat was de eerste stem. De tweede stem van binnen was, wij worden opa en oma, wat leuk, een baby. Helemaal blij. De derde stem was, oh, phew, ze kunnen kinderen krijgen, ze zijn vruchtbaar. Maar mijn dochter had ooit tegen mij gezegd, mama, ergste nachtmerrie van mijn leven zou zijn als ik geen kinderen kan krijgen. Dus ik dacht, oh, phew. De vierde stem was kijken naar mijn dochter. Goh, ze is helemaal overrompeld. Ze is echt een shock. Hoe gaat ze, weet je wel, van, oh my goodness, wat veel voor haar. Wat gaan we met alle plannen? En mijn vijfde stem was, hoe gaan ze dat doen? Ze zouden net een masters doen. Ze, weet je wel, het was allemaal randvoorwaarden die niet. Dacht, hoe gaan ze dat doen? Want het was voor hun ook een shock natuurlijk. Hè? En de zesde stem was diep, 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 diep van binnen. Onder al dat herrie was er een diepe stem die zei, kom wel goed. Dat stem was in contact met God. Gods geest in mij. Dus er waren verschillende stemmen. Dus dat, daarom mijn reactie van, want het was herrie van binnen. Nou, jullie hebben net een reactie opgeschreven, want dat was mijn reactie. Denk aan jouw situatie, die van alles in je opriep. En denk na van, hoe reageerde ik? Welke stem kwam naar buiten? Bij mij kwam geen stem naar buiten, want het was te veel herrie. Maar soms komt één stem naar buiten. Misschien had ik gewoon gezegd, oh, wat geweldig, wat fijn om oma en opa te zijn. Nou, dat was maar één van die zes stemmen. Of misschien had ik gezegd, oh, hoe gaan jullie dat doen? Misschien was die naar buiten gekomen. Of misschien, als ik een hele erge moeder was, was die ene, de eerste, de hardste naar buiten gekomen. Oh nee, dan gaan we vlieren fluiten jaren. Maar ik was gewoon van, dus denk even na voor jezelf, hoe reageerde je? En dan, je kan niet schrijven, maar als je een pen en papier schrijft, die stemmen op. En om dat te doen, moet je luisteren. En de stem die je het moeilijkst vindt, de stem die de moeilijkst te horen is, heeft je het meest te zeggen. De stem die het moeilijkst te horen is, die heel zacht is, heeft je het meest te zeggen. En misschien zit je hier, voor degene die aan het nadenken, ik zeg één ding en dan hou ik mijn mond voor een paar minuten. Misschien zit je hier en denkt van, ja, dat weet ik niet. Nou, dat is zo'n reactie van een hard hart. Want als je de spade in moet doen, dan kost het je moeite. Je moet spanning, je moet je inspannen. Dus neem zo'n moment om dat houding te hebben. Ik ga wel luisteren naar mijn hart. En helpt het? Als het helpt, kan je met je buurman of buurvrouw, als je het veilig genoeg is, daarover praten. En we nemen 5 minuten de tijd voor. Kijk even of je 2 of 3 of 4 stemmen kan inventariseren van jouw reactie. Kan je even doorklikken? Oh nee, dat doen we zo meteen. Dat is goed. Oké, wie heeft een paar stemmen opgeschreven of bedacht? Ja? Niemand? Twee mensen. Ja. Oké, nog een keer. Wie heeft een paar stemmen opgeschreven of bedacht? Oké, jullie zijn topstudenten. Ja. Was het moeilijk? Voor wie was het moeilijk? Ja. Het is ook moeilijk. Soms moet je echt even oversudderen. Ik wil dat je nog één keer luistert naar jezelf. En kijk of er nog een stem is die te horen was. Nog een andere deel van jezelf die iets anders voelde. Of iets anders beleefde. Kleine zinnen. Oké, want dit heeft alles te maken met liefde. Waarom heeft het alles te maken met liefde? Heel vaak zijn we niet bewust van die stemmen aan de binnenkant. De verschillende laagjes van ons hart. De verschillende delen van ons hart. En dan brengen we één stukje naar buiten. En dat stukje kan bijvoorbeeld een stoere reactie. Of een controlerende reactie. Of een boze reactie. Maar van binnen zijn de andere stemmen te horen. Die zachter zijn. Die bijvoorbeeld kwetsbaarder zijn. Of bang zijn. Of die bijvoorbeeld verlangens hebben. En als wij niet leren om te luisteren naar die stemmen en die ook mee te nemen in de relatie, dan groeit de relatie scheef. Dat is van onze kant. Maar het komt ook van die andere kant. Soms horen van iemand één stem. En dan gaan we daarvan uit alsof dat de totale persoon is. En we beseffen niet dat in dat kop, in dat hart van die andere, dat er ook één van die veelheden van reacties is die van binnen leeft. En wanneer je kan luisteren met een open houding, iemand zegt dit of iemand kijkt zo, maar er is veel meer die van binnen speelt. Dan geeft het je genade en rust en hoop om bij te blijven. Om nieuwsgierig te zijn naar die ander en open te zijn en onbevangen. En dat is de lijn van relaties. Dat open, onbevangen die anderen willen ontmoeten. Weet je, heel vaak luisteren we naar die ander uit angst. Vanuit angst. Of we luisteren vanuit ons eigen behoefte. Of we luisteren vanuit een oordeel. En dan zijn we niet open en onbevangen. Dan zijn we veroordelend. Of hebben wij ons mening al klaar. En het zijn dat soort dingen die functioneren als de bescherming rondom ons hart. Waardoor we niet kunnen verbinden. Niet kunnen ontmoeten. En vaak hebben we dat ook naar God toe. We zijn niet open om bevangen en dat heet in de Bijbel overgave. Want wij denken van als wij hem echt dichtbij laten komen, dan gaat hij ons naar China sturen of naar Nederland. Wie was dat grapjas? Naar Nederland sturen. Of terug naar Nieuw-Zeeland, hè? Zou ook kunnen. Maar dat hij iets van ons gaat vragen waar we helemaal niet gelukkig van worden. Waar we helemaal niet tot ons recht komen. En dat is allemaal gebaseerd in een verkeerde beeld van God. Oké, we gaan door met die oefening. De volgende stukje, mag je even klikken, is die stemmen een kleur geven. Want stemmen, die innerlijke delen en die stemmen, die worden gekleurd door emoties. En elke stem van mij, dan moet ik even weer ding. Elke stem van mij had ook een emotie. En die van jou ook. Er zijn een paar primaire emoties. We gaan vanavond voor de simpele. Boos, bang, blij, bedroefd. En dan heb je nog twee. Dat is walging of afkeer en nieuwsgierigheid. Dat zijn primaire emoties die we allemaal hebben. Dus dat stukje, nee, dan gaan we vlieren fluiten jaren. Dat kan ik kleuren door. Dat was een beetje boos en ook verdrietig. Dat stem, oh, we worden overgenomen. Dat was een blij. Was gekleurd door die emotie, blijheid. Hè? Oh, ze kunnen kinderen krijgen. Dat was ook blijdschap en relief, hè? Opluchting. De vierde was, mijn kind is in shock, die is overrompeld. Dat was bezorgdheid, dat was angst. En de stem van, hoe gaat ze dat doen? Hoe gaan ze dat doen met elkaar? Dat was ook angst. En de stem van, het komt goed, dat was een stem van blijdschap en vrede. Dus geef jouw emoties, misschien heb je 2 of 3 of meer, geef ze een kleur van die kleur, ze met de emoties. Welke emotie past bij welke stem? En schrijf het op. Of vertel het aan je buurman of je buurvrouw. Geef je een paar momenten de tijd voor. En er zijn natuurlijk nuances en emoties. Je kan woedend zijn. En je kan ook licht geïrriteerd zijn. Maar het is allemaal boos. Je kan ongerust zijn. En je kan helemaal in paniek zijn. Maar het is allemaal angst. Je kan happy zijn. En je kan helemaal uit je dak zijn. Het is allemaal blijdschap. En je kan wat is een nuance van verdrietig? Beetje sip. Of je kan helemaal huilen uit je tenen. Dus kleur, geef je elke stem, welke emotie hoort erbij. Ik heb gehoord dat Groningers heel emotionele volk zijn. Klopt dat? Nee, oh, jullie komen niet allemaal uit Groningen. Oké. Ook niet uit Nieuw-Zeeland. Weet je, ik kan ook zijn voor sommigen van jullie dat het moeilijk is. Want dat is een probleem, een van de problemen in, ik denk in Nederland, maar ook vooral ook in het westerse wereld, is in de kerken zijn we niet heel goed met emoties. We hebben eigenlijk geleerd dat het niet goed is om bang te zijn. Weet je wel? Of we hebben geleerd dat het niet goed is om boos te zijn. We gaan voor die happy emoties. Maar wanneer we dat doen, dan snijden we stukjes van onszelf af. Want God heeft die primaire emoties in de schepping gelegd. En ze hebben allemaal een functie. En als je niet je emoties kan voelen, en ik zeg niet dat je emoties, je moet, hoe zeg je dat? Het is niet de bedoeling dat je je overgeeft aan je emoties en je emoties je alle kanten op laat leiden. Er is zoiets als zelfcontrole en zelfregulatie en regie. Maar als je ze niet kan voelen, als je alle 6, 7 primaire emoties niet kan voelen omdat er een taboe op ligt, of als je bang voor bent, dat betekent dat je gaat psychische klachten ontwikkelen. Of je relaties gaan eronder lijden en mensen zeggen ja, ik had een hele rationele vader en ik kon zijn liefde niet voelen, bijvoorbeeld. Of je relaties lijden eronder, mensen kunnen niet dichtbij komen. Of je gaat klachten ontwikkelen zoals overspannen zijn. Of zoals niet je levenslust niet meer ervaren. Niet meer weten wie je bent, je identiteit niet uit kunnen leven. Een beetje lichtelijke depressie of geen zingeving. Om een rijke emotionele leven te leiden, of een rijke leven te leiden vol van bezieling en van passie en van kracht en van zingeving en van betekenisvolle relaties, betekenisvolle werk, dan heb je toegang tot al je primaire emoties nodig. Dus ik wil dat zeggen, zodat jullie nu echt heel goed gaan luisteren, want je hart fluistert. En kijk even of je de emotie op kan schrijven naar een paar van die stemmen. Ik geef je nog 2 minuten. Oké, de laatste stukje van die oefening is kijken naar de behoeftes en waarden. Je hebt die stem die zegt, nee, daar gaan mijn vlieren fluiten jaren. Of jullie stemmen. Ik ben zo benieuwd naar jullie stemmen. Vertel eens maar een paar. Wat was een, anders zit ik hier in mijn eentje, mijn ziel uit te jullie zitten daar allemaal keurig, allemaal binnen. Wie wil me nog een paar smeuïge stemmen vertellen? Wie durft? Yes. Luister nou. Zie het al. Ja, precies. Hele goeie. Ja, nog meer? Geen andere? Ja? Arm, alsjeblieft, waarom help je me niet? Dat is een soort wanhoopstem, hè? Ja, wat nog meer? Je hoeft de situatie niet te schetsen, hè? Gewoon de stemmen. Daar kunnen we van alles bij bedenken. Wie nog meer? Over hier, kom op. Wat voor moeder ben jij? Ja, wat voor moeder ben jij? Is ook een goeie. Ja, ik hoor tot nu toe boze, wanhopige en kritische stemmen. Nog meer hebben we?
Laat los.
Laat los, ja. Andere? Wat wil ik eigenlijk? Ja, dat is ook een mooie. Ja?
Zeg nou eens wat.
Zeg nou eens wat. Ja. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Ja, wat meer? Nog een keer? Hoe kan dit zo veranderd zijn? Ja, ja, precies. Ik hoor een heleboel beschouwende stemmen, boze, ook een wanhoop. What about de stemmen, hebben jullie die ook opgeschreven? Ik kan niet meer. Wie heeft zo'n stem opgeschreven? Ja, of ik heb hulp nodig. Zo'n stem. Of niemand ziet mij. Konden jullie bij die, ja. Of ik weet niet wat ik moet doen. Ja. Er is zoveel te horen van binnen als je goed luistert. Als je goed luistert. Wanneer je hart fluistert, dan leer je te luisteren. Dan kan je van alles horen. Oké, jullie hebben goed geoefend. Dan gaan we naar het derde stukje kijken. Dan zijn we bijna klaar. Achter elke stem die gekleurd wordt door een emotie, zit een behoefte. Of een verlangen. Of een waarde. Iets van emoties zijn aanwijzers. Ze wijzen aan wat belangrijk voor je is. En dus even, ik geef mijn voorbeeld van mijn, nee, daar gaan we 54 jaar. Dat deel van mij die schreeuwde, hè, dat was de hardste stem die ik hoorde. Nee, en jullie denken altijd, wat een slechte moeder nu, hè? Projecteer ik dat op jullie. Wie denkt dat? Ik ben nog aan het leren hoor. Nee, daar gaan mijn vierde fruitenjaren. Die verkleurd was door boosheid en verdriet. Dat deel van mij had behoefte aan rust. En ruimte en niet meer voor hoeven te zorgen. Dat deel was uitgezorgd. Ik weet niet of je dat kan zeggen, maar volgens mij snappen jullie het. Dat deel had behoefte aan ruimte en rust. En geen appel. En van autonomie te bepalen hoe mijn dag eruit zag. Dat is niet een evil behoefte. Wij christenen denken, ja, ik ga niet helemaal luisteren naar mijn hart, want er zitten allemaal demonen in die slechte dingen gaan fluisteren. Maar er zijn ook diepe verlangens die gehoord willen worden. En dat deel van mij, die heeft een behoefte aan rust en ruimte. En dat is een hele mooie, legitieme verlangen. En ik kan luisteren naar dat behoefte. Dat andere deel, nummer 2, oh, we worden opgenomen. Dat deel heeft een behoefte aan uitdaging, aan nieuwe dingen. En ook om erbij te horen. Ik ben 52, het is zo de leeftijd, weet je wel, mensen krijgen kleinkinderen. Nu kan ik ook gaan roddelen over mijn kleinkinderen. En over hoe mijn kinderen het doen en alle soort dingen. Weet je, dus dat deel van mij, die is blij, want de behoefte van dat deel is om erbij te horen. En een nieuwe generatie en door te geven, is echt oprecht blij. Dat is de behoefte en de verlangen onder dat deel. Dat derde deel, ze kunnen kinderen krijgen. Dat deel van mij wil dat mijn kinderen gelukkig zijn. Dat deel heeft een behoefte aan harmonie en dat dingen goed gaan. Dat dingen soepel gaan in het leven. Dat het gaat zoals het hoort te gaan. Weet je wel, dat deel is eigenlijk van mij, die wil in de hemel wonen, waar alles perfect is. En dat is ook een deel van mij, is ook een verlangen, dat dingen lopen, dat er geen gedoe is, dat dingen goed doorgaan, dat mensen gelukkig zijn. Hele legitieme, oprechte verlangens en behoeftes van dat deel. Er is ook een deel die zei, zij is helemaal overrompeld. En dat deel van mij, die heeft ook een behoefte aan vieren van het leven. Dat zij, ik wil niet dat mijn kinderen lijden. Dat deel van mij wil vieren, wil lol hebben. En die lang leven de lol. Ik wil niet dat ze lijden, dat het moeilijk is. Het is ook een oprechte verlangen. En dan hebben we ook nog een deel die zei, hoe gaan ze dat doen? Oh, jee, maar we kunnen niet daar wonen. Ze is bezig om een master te doen. Hij heeft geen vaste baan nog, weet je wel. Dat deel van mij heeft behoefte aan houvast en zekerheid. Ik heb wel goede baan, geld op de rekening, dingen. Kennen jullie dat? Ja, weten dat het goed komt, gewoon alles in orde. Weet je dat de auto rijdt, dat de onderhoud gedaan is, dat ze goed vooruit hebben gedacht. Dat deel van mij, ik heb een hele grote control freak deel. En dat deel van mij vindt zekerheid en houvast heel fijn. Dat zijn ook hele mooie dingen. Het is prachtig, is heel behulpzaam soms. Mooie intenties van dat deel. En heb ik ook een deel die zegt, het komt weer goed. En dat deel vertrouwt. En dat deel zit vertrouwen. En dat deel heeft een behoefte om los te laten en in vertrouwen bij God alles te kunnen over te geven en het leven te leven. Dus al deze delen van mij, die maken een soort innerlijk orkest. En ik hoor alle geluiden door elkaar. En dan is het aan mij om de grond van mijn hart te verkennen, te spitten, zodat ik zicht heb, zodat ik deze delen in mezelf kan zien, kan leren kennen, toe-eigenen, erkenning geven, accepteren en bij God brengen. Dat heet dingen in het licht brengen. Want alles wat in het licht gebracht is, wordt licht. En dat betekent dat ik beken wat van binnen is. Dat ik tegen mijn kinderen of tegen dat ik kan alles wat in mij is delen. Het heeft allemaal bestaansrecht. En dit is luisteren naar jezelf. En wanneer we dat kunnen meer en meer en we niet bang voor zijn, dan zijn we aan het spitten. Dan zijn we de grond van ons hart minder hard aan het maken. Dan zijn we onkruid. Want soms zijn de delen van binnen of stemmen van binnen die te maken hebben met pijn uit het verleden. Die nooit gehoord zijn. Of angst voor de toekomst. En wat wij vaak doen als christenen, hier wil ik eindigen. Wij zetten vaak de oogkleppen op. Nee, het is allemaal goed. Prijs de Heer. Weet je wel? Glorie, halleluja. En de mensen aan wie wij een hekel hebben, die groeten we op de zondagochtend. Ik hou van u, zuster, met de liefde van de Heer. Eigenlijk doen wij alsof wij zijn namaakchristenen. En dat is wat de wereld ziet en denkt, dat klopt iets niet. Wie ben je echt? Wie ben je echt? En ik wil jullie aanmoedigen vanavond. Neem de tijd te luisteren naar je hart samen met God. Gods geest is, weet je wat hij zegt, de menselijke geest is als een kaas. Hij kijkt naar ons, hij helpt ons om ons hart te kennen. Hij doorgrondt ons hart. Maar hij wil dat samen met ons doen. God kan ons hart niet doorgronden als wij zeggen, joh, ik wil er niks mee te maken hebben. Hart, emoties, gevoelens. Onzin, ben nuchter. Ik wil voor jullie bidden. En dan ga ik teruggeven aan Leonie. En ik wil jullie de opdracht geven om niet alleen naar jezelf te luisteren deze komende week. Maar ook je geliefde ook door te vragen. En niet tevreden te zijn met de eerste reactie. Maar te vragen, goh, dat heb je nu gezegd, maar zit er nog iets van binnen? Ben je alleen boos? Of is er meer? Of ben je alleen verdrietig? Weet je wel, vraag door. Nieuwsgierige, open vragen. Ik ga voor jullie bidden. Vader, ik dank u voor uw aanwezigheid hier vanavond. Heer, ik dank u dat u Immanuel bent. God met ons. Heer, ik dank u dat u bij ons bent gekomen. Niet om de les voor te lezen. Niet om te zeggen hoe het moet. Maar u heeft juist uw goddelijke afgelegd. En u bent mens geworden. Om ons te helpen veranderen van binnenuit. Heer, ik weet precies hoe het is om te worstelen. Tegenstrijdige dingen van binnen te hebben. En Heer, we willen u toestemming geven vanavond. Om bij ons hart te komen. En Heer, wij willen ook dat wij zacht zijn in ons hart. Dat we kwetsbaar kunnen zijn. Dat wij u kunnen ontmoeten, elkaar kunnen ontmoeten en onszelf kunnen ontmoeten. En we hebben uw hulp nodig om dat harde laag af te krijgen. Dat kunnen we niet zelf. Heer, wij vragen dat u ons zou helpen. Help ons om de taal van ons hart te leren begrijpen. En Vader, uw woord zegt dat wanneer we naar de diepste plek gaan. In de psalmen zegt het zelfs de Sheol, dat u er al bent. En zo heb ik het ook ervaren hier. Dat wanneer ik in mijn hart bij de diepste, donkerste plekken kom. Waar ik niet heen wil. Waar ik bang voor ben. Dat ik u daar ontmoet. U bent daar al. U bent koning Jezus. U bent de weg voorgegaan. En ik bid hier dat u ons moed zou geven. Help ons hier. En Heilige Geest, ik dank u voor uw aanwezigheid. U bent degene die de waarheid aan ons openbaart. Heer, we willen u verwelkomen. Hier onder ons en in ons. Geef ons openbaringen hier van hoe we kunnen groeien. En we willen ons hand in uw hand plaatsen om de werk samen met u te doen. Heer, ik dank u voor deze avond, voor mijn broers en zussen hier zijn. Heer, ik moet altijd ook denken aan de vluchtelingen en al die mensen die zo ontheemd zijn op dit moment. Ook onze broers en zussen. Heer, we willen ook vanavond stil bij staan en hun aan u opdragen. Ook onder ons, Heer, wil ik u vragen, geef ons briljant ideeën wat we wel kunnen doen. En ik bid ik al deze dingen in de naam van Jezus. Heer Jezus, we eren u. Amen.